Ik hoop dat u het niet vervelend vindt dat ik u voor de derde zondag achter elkaar nog een keer hier wat kon vertellen. En ik wil u ook gelijk zeggen, het meeste wat ik zeg, dat mag u gewoon vergeten, hè? Dat weet u toch? Als u maar, ja, ik zal het even uitleggen. Als u maar die dingen onthoudt waar u iets mee kunt doen. En daarom ben ik bemoedigd. U hebt elkaar bemoedigd. We horen van bemoedigingen van verschillende kanten. En dat was de eerste zondag. Waardering uitspreken. Wat een enorme uitdaging voor ons. Als we dat doen zoals God zijn waardering, de waarde over ons heeft uitgesproken. Nu vorige keer even ter verduidelijking ook even stilgestaan bij wat de liefde niet is. Als u dat nog weet, dan mag u wel onthouden wat het niet was. Maar dan ook de vrucht van de geest en het werk van de Heilige Geest. Dat we toch niet proberen gevoelens in onszelf op te wekken, onszelf op te peppen om maar liefdevol te proberen te zijn. Maar laten we beseffen dat het een werk van God is in ons. Het is, weet u nog, Gods liefde in ons uitgestort, in ons hart uitgestort. En die mogen we ontvangen en dan mogen we dat gaan doorgeven. Nu, vorige keer, toen heb ik ook gezegd, ja, deze keer, de derde keer, dan gaan we ook vanuit die tekst in 1 Johannes 3 van naar. Het zijn niet alleen woorden, maar ook daad en in waarheid. Maar ik moet nog iets toch toevoegen aan dat bemoedigen, de onderlinge relaties, het omgaan met elkaar. Het is echt geweldig als we leren die waardering uit te spreken, als we ontdekken wat de liefde wel en niet is, en als we gaan ontdekken, ja, het is een geestelijk werk, het is de Heilige Geest die in ons werkt. Maar ik heb nog misschien een lastige oefening vanmorgen. En dat is ook een die je niet vanmorgen. Dat was heel leuk met het draadje, dat kan je even doen. En dan heb je het gedaan, je kan het thuis nog een keer doen. Maar ik ga u wel een oefening meegeven waar je misschien ook heel lang aan moet werken. Maar zie nooit tegen een oefening op. Het is zoals, ik weet niet of je in een vakantie naar de bergen gaat. Als je een berg wil gaan beklimmen. Als je beneden staat, dan denk je, oh my, zeg, daar kom ik nooit. Of als je dat met de fiets gaat doen of zo, hè, de Mont Ventoux of zo. Maar iedere stap of iedere meter die je gaat, dan kom je dichter bij de top. En je bent een hele tijd bezig. Hè. En het tempo is niet zo belangrijk. Ik moet nu denken aan heel wat jaren geleden. Ik ging met, als we op vakantie gingen met onze jongens, dan gingen we ook graag fietsen in de bergen. En ik vond het geweldig. En die jongens waren, onze oudste jongens waren toen 11 en 12 en 13. En als ze de bergen opgingen, dan volgden ze mij. Maar toen ze 13 en 14 waren, dan waren ze weg. En dan kwam ik zwoegend boven, zo die haarspelbocht. En dan, papa, ben je er al? We gaan verder, hè? Dus het tempo is niet belangrijk, als je maar uiteindelijk doorgaat. Nu, in ons omgaan met elkaar, er is iets wat heel erg lastig is. Het was al best moeilijk om woorden van waardering uit te gaan spreken, om dat uit je mond te krijgen en om te gaan zeggen aan elkaar, te bemoedigen, maar het lukt. Hè? Maar in ons omgaan met elkaar is er nog iets wat lastig is. Dat is het luisteren. Het luisteren. Prediker, die zegt, Prediker, ik ga niet alle teksten lezen, maar ik ga ze noemen, dus u mag ze opschrijven. Prediker 3, vers 7 zegt, er is een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Nu, je moet het in de context zien, maar hij zegt het wel heel erg mooi. En hij noemt die twee tegenover elkaar, zwijgen en spreken. Denk ook even aan de vrienden van Job, weet je nog? Die vrienden van Job, dat waren wijze mannen. En wanneer waren ze het meest wijs? Ja, de eerste 7 dagen en 7 nachten. Dus Job, u kent het verhaal, Job die zat diep in de put, echt diep in de put. Hij zou het helemaal niet meer zitten, begreep het allemaal helemaal niks van. En dan komen die Die drie wijze of vier, die wijze vrienden komen bij hem. En 7 dagen en 7 nachten, dan zeggen ze niks. Wijs, hè? Wat een wijsheid. Ik hoop dat het iets zegt over, ja, we hebben best onze worsteling met onze, weet je, onze tong. Hè? Als je, dat ga ik ook niet lezen, maar Jacobus 1 vers 19, Jacobus zegt iets meer over onze tong. Dat is een geweldig ding, want met onze tong kunnen we liederen zingen, lofliederen zingen, tot eer van God. En we kunnen ook iemand compleet de grond inboren met diezelfde tong. Dat is wat Jacobus zegt. Nu, het luisteren. Wat is dat een enorme kunst om te luisteren? En ik zou heel wat voorbeelden kunnen noemen. En ik denk dat u zelf wel iets kunt indenken. Misschien ook herkenbaar is. Je zit met iets. Dat heeft je erg bezig gehouden. En ja, je komt een vriend of iemand van de gemeente tegen. En je moet je hart luchten. Je gaat vertellen wat je hebt meegemaakt. Hè. En je bent nog maar net begonnen. En die ander, die luistert, die denkt, ah, dat ken ik. Heb ik ook meegemaakt. En die begint zijn verhaal of haar verhaal te vertellen. Brrr, eroverheen. En jij bent bezig om je hart te luchten. Je zoekt daar troost. En je wordt overdonderd door een geweldig verhaal van een ander waar je helemaal niet op zit te wachten. Je had gedacht en gehoopt dat je iemand had gevonden die wilde luisteren. Maar je kon het niet. Of als man heb je een zware dag gehad en je komt van je werk. Of je hebt een moeilijke vergadering gehad in de gemeente. Kan ook, hè. Dat gebeurt ook. En dan kom je thuis en dan ga je vertellen aan je vrouw. En die vrouw begint met alle oplossingen te komen. Ah, je moet dit doen. En dan denk je als man, ja, maar ik wil alleen vertellen. Of als vrouw, want ja, als vrouw heb je een lastige dag gehad met de kinderen. En ja, er is alles gebeurd. Er is eentje gevallen, een bloedneus en ja, van alles en nog wat. En dan komt je man komt thuis en dan wil hij het allemaal gaan vertellen. En die man zegt, nou even niet hoor. Straks een keer, maar ik ga eerst mijn krant lezen. En of, ja, je zit als vrouw met een, ja, een probleem met de kinderen, wat moeten we nu doen? En je bent nog je hart aan het luchten en die man zegt gewoon heel nuchter, ja, je moet nu dit doen, dat doen, dat doen. Dat is voor elkaar. En je luistert helemaal niet. Ken je dat? En het overkomt ons allemaal. Ja, ik moet zeggen, ik was gisteren met Lies in gesprek. En Lies heeft die operatie gehad aan haar ogen. En de operatie is allemaal goed verlopen. Maar ja, of het nou echt een resultaat is, dat weten we niet. Pas over 3 maanden. En dus ze was heel tevreden, dankbaar, maar ook een stukje onrust. En dat kwam gisteravond ook naar buiten. En ja, ik was ook nog met de voorbereiding van de preek bezig. En ik luisterde ook maar zo'n beetje. Ik zei maar, je weet, we gaan straks bidden dat de vrede van God komt. En God kan genezen. Dat zijn toch geen verkeerde woorden, hè? Maar eigenlijk was het toch niet het goede moment. Want dat wist ze ook wel natuurlijk. Dat weet ze al, dat hoef ik helemaal niet te zeggen. Dat weet ze gewoon. Hè. En ja, ik moet luisteren. Zij vertelt haar emoties. Dat is wat ze doet. We zijn niet in een discussie. Nee, ze vertelt haar emoties. Nu, soms heb ik ook wel goede gesprekken. Ik zal u, ook met de voorbereidingen, kwam er een gesprek in gedachten van lang geleden. Dat was niet met Lies hoor, maar dat was na een evangelisatieactie. En nou ja, alle mensen bereikt en er was een reactie van iemand, het was een oudere dame. En die nodigde mij uit om te komen spreken, naar aanleiding van de evangelisatieactie. Nou, dan ga je naar iemand toe. Nu mag ik het evangelie uitleggen. En misschien mag iemand naar de Heer toe leiden. Ah, ik ben vol verwachting. Hè. En deze vrouw was een oudere vrouw, een weduwe. En ze was al lang alleen. En ze was blij dat ik kwam. En ze begon te vertellen. En ze begon te praten. Ze was heel erg Rooms-Katholiek en Rooms-Katholieken ook heel actief geweest. En ze vertelde over alle heiligen. Ze is 2 uur lang aan het praten geweest. En ik dacht, ik moet zwijgen. Dus ik zweeg. 2 uur lang, meer dan 2 uur lang. In een evangelisatieactie. Ik wilde in actie komen. Ik wilde het evangelie uitleggen. Maar... En ik heb geluisterd. En God gaf me gelukkig toen ook een beetje wijsheid. Toen na 2 uur, toen stopte ze. En toen heb ik gezegd, fijn dat u dit allemaal wilde vertellen aan mij. Vindt u het goed dat ik een moment met u bid? En vond ze goed. Ik heb me daar gebeden. En deze vrouw is tot geloof gekomen. Ik denk dat als ik haar had onderbroken in haar verhaal, om zo nodig het evangelie direct uit te leggen, ja, dan was ik niet meer terug moeten komen. Luisteren, wat is het moeilijk? Zelfs voor pastorale medewerkers is het moeilijk. Hè, want iemand komt met een zorg of met een probleem en dan, ja, dan zie je al, in gedachten zie je al de oplossing. Maar iemand komt misschien alleen maar om te vertellen. Als iemand dan vraagt om de oplossing, dan mag je ook reageren en vertellen. Want je mag natuurlijk spreken. Een tijd van spreken, maar een tijd van zwijgen. Maar wat kan je iemand bemoedigen? Dus het is ook opnieuw bemoedigen. Wat kan je iemand bemoedigen als je kan luisteren? Ik denk dat misschien meerdere van u dat wel eens ervaren hebt. Dat je bij iemand komt in nood en dat je... Ja, je hebt helemaal niks te zeggen. Je weet helemaal geen antwoord. Je weet helemaal niks te zeggen. En iemand heeft alleen maar zijn verhaal gedaan. Zijn verdriet geuit, zijn teleurstelling en alles wat erbij hoort. En dan, je weet helemaal niks te zeggen. Helemaal niks. En dan ga je weg. En dan denk je, nou, waarvoor ben ik daar nu geweest? En dan hoor je misschien later dat die persoon zegt, wat hebben we toen toch een fijn gesprek gehad. Ken je dat? Ja? Ik wil u eigenlijk aanmoedigen om echt na te denken over het luisteren. Weet je, als je luistert, als je bereid bent om te luisteren, betekent dat als je luistert dat je helemaal niks mag zeggen, dat je niet mag reageren. Natuurlijk mag je iets zeggen. Maar vraag vooral. Iemand vertelt zijn verhalen en je ziet hij is... hij is emotioneel, het heeft hem geraakt, het is bewogen. Natuurlijk mag je iets vragen. Vraag naar verduidelijking. Wat bedoel je eigenlijk? Hoe was het toen? Maar ga niet komen met antwoorden, ga niet komen met jouw antwoord. Maar luister. En als je dan luistert, dan kom je bij het hart van iemand. En daar gaat het toch om in de relaties. Ook als we liefdevolle relaties willen hebben. Als je naar iemand kan luisteren, dan kan je iemand ook begrijpen. En dus wees niet bang als je soms misschien heel lang moet luisteren. Dat zal je ook helpen in het voorkomen van een oordeel. Soms hebben we heel gemakkelijk een beoordeling van iemand. Ik herinner me, ook al lang geleden, was nog in de gemeente van Gent, dat er iemand nieuw was in de gemeente. En het was een man die kwam alleen. En het was een, in mijn herinnering staat die man als een hele statige man. Hij kwam met zo'n lange zwarte jas, had een hele deftige bril op. Niet zo'n gewoon brilletje als ik, maar een deftige bril. En hij kaarsrecht. En hij durfde niet veel mensen naar hem toe te gaan. Hè, eigenlijk. Dus hij stond ook vaak een beetje alleen en... Ik dacht op een gegeven moment ook, wat moet met die man? Dus ik ben op bezoek gegaan. Zo ben ik dan ook wel. En dan bleek, deze man had geen flauw idee van hoe zijn houding moest zijn. Dus dat was zijn houding. Dus hij stond daar heel, een beetje hautain leek het, maar hij was dat helemaal niet. Maar dat was zijn houding. Maar in de gemeente waren dan allerlei mensen, die hadden hun oordeel al klaar over deze man. Hoe gemakkelijk heb je een oordeel klaar als je Als je uitgaat op het uiterlijke en als je niet komt aan het hart van iemand. Nu, naast dit, dit is echt een goede oefening. Dus als jullie alles vergeten wat ik gezegd heb deze drie keer, maar onthoud dat je waardering moet uitspreken. Dat liefde niet uit jezelf komt, maar dat het door de Heilige Geest bewerkt wordt. Dat is geweldig. En als je ook af en toe aan denkt wat liefde niet is, als je dat ook niet helemaal vergeet. En dan ga aan die oefening van het luisteren in het omgaan met elkaar. Ook in de kring. Ja, ik kom nog een keer terug op de kring, de huiskring. Dat is zo belangrijk om in een huiskring te zijn. Als je daar nog niet bent en daar leer je met elkaar omgaan. Ja, ik zou er meer over willen zeggen, maar ik denk ook even aan Romeinen 1 vers 8, waar Paulus iets zegt. Romeinen 1 vers 8. Ja, ik ga het misschien toch even lezen, die tekst. Dat heb ik eigenlijk niet helemaal voorzien, maar om iets te laten zien van onze relaties. Er staat zoiets moois over Paulus, Romeinen 1 vers 8. Nee, het is vers 11, zie ik. Ja. Daar zegt Paulus, en ja, als ik aan Paulus denk, dan denk ik aan die geweldige godsman, die prediker. Ja, dan denk ik, als Paulus nu hier zou binnenkomen, ik zou direct gaan zitten en Paulus het woord geven. Ja, toch? En Ronnie zou ook niet meer durven komen, denk ik. Want dan denk je, nou, nu, Paulus, hè, Paulus. Maar Paulus, als hij aan de Romeinen denkt, dan zegt hij, ik verlang u te zien om uw enige geestelijke gave mede te delen. Natuurlijk, Paulus, moet je ons wat meedelen. Hè? Tot uw versterking, dat is te zeggen, onder u mede bemoedigd te worden. Dat is een kring. Dat is de christenen die samenkomen in een huiskring, waar je de christelijke gemeenschap hebt en waar je met elkaar omgaat. Luisteren naar elkaar, bemoedigen van elkaar. Eerlijk en open spreken. Ik heb u vorige keer een paar dingen verteld van de kring waar wij nog in zitten. Dat is christelijke gemeenschap. Dan moeten we ook leren ons hart openen. Maar Paulus die zegt het zo prachtig. Hij wil zeker iets doorgeven aan de gemeente in Rome. Maar hij wil ook genieten van hen. Hij wil genieten van hen. En van hen horen. Hoe is hun leven met de Heer? Misschien nog een bemoediging wat dat betreft. We waren twee weken geleden, iets meer dan een week geleden, bij een samenkomst van Breeze. U weet van de jonge generatie. En de ouderen die zeggen nog wel eens, die klagen ons over de jonge generatie. Die zijn anders dan wij, ouderen. Ja, oké. Maar ik was zo bemoedigd te horen van hoe ze bezig zijn. Dat er een verlangen is om samen met Gods woord bezig te zijn, open en eerlijk te spreken. En ze hebben toegegeven dat ze eigenlijk uit een beetje een rebellerende fase kwamen. Maar dat ze verlangen hebben om hun eigen gemeente te dienen. Om in hun eigen gemeente te dienen. En soms dan vinden ze het een beetje saai in hun eigen gemeente. Okay. En dan moet het best wat anders, maar ik dacht, ja, dat is echt wat nodig is. Maar niet alleen bij de jonge generatie, dat is ook bij ons nodig. Prachtig als dat gebeurt. Maar toch een paar aanwijzingen nu over dat liefhebben in daad. Met de daad en in waarheid. En ik noem gewoon maar enkele dingetjes. En dan kunt u zelf iets mee doen. Dus denk aan de barmhartige Samaritaan. Hoe vaak zouden wij om die man die daar neergeslagen was, hoe vaak zouden wij er met een grote boog omheen lopen? In plaats van de liefde van Christus te laten zien. De barmhartige Samaritaan, van wie het verwacht werd, die deden het niet. Maar die Samaritaan, die deed het. Lucas 10 vers 29 tot en met 37, om het verhaal te lezen. Dat is eigenlijk een indrukwekkend verhaal. En we krijgen misschien als christenen meer dan ooit in deze tijd van crisis, waar allerlei zorg wegvalt, waar allerlei voorzieningen wegvallen, krijgen we misschien meer dan ooit de gelegenheid om barmhartige Samaritaan te zijn. Om de liefde van Christus te laten zien. In allerlei omstandigheden. Wij moeten dat soms wat, soms is het wat lastig, vinden wij, met onze buurvrouw die weduwe is geworden. En we hebben zo'n goede relatie. En deze vrouw gaat echt wel goed. Ze is geen christen. Maar ook vraagt ze zo vaak aandacht. En dan wil ze even komen, of wij moeten even komen. En dat doen we ook. Terwijl we denken, ja, ze eist ons wel erg op. En dan denken we, oké, laten we ons maar opeisen. Maar we stellen toch wat grenzen ook. Of dan moet je ook denken aan wat Jezus zegt in Matthäus 5, vers 41. Als iemand u vraagt om 1 mijl met u mee te gaan, ga de tweede ook. Probeer maar na te denken wat dat betekent in ons eigen leven. Soms vraagt iemand ons iets. En ik weet niet of het jou wel eens overkomt, maar soms dan wordt ons iets gevraagd en dan denk je, ah, daar heb ik helemaal geen zin in. Dat doe ik niet. Of gebeurt het ons nooit? Zijn we altijd als iemand ons iets vraagt, ah, natuurlijk graag, ik kom. Ja, nee. Nou, Jezus leert ons van als iemand ons eigenlijk dwingt tot die tweede mijl, onze buurvrouw die ons eigenlijk een beetje opeist, oké, ga en doe het, betoon liefde. En af en toe kunnen we iets vertellen van die liefde. En we bidden dat het veel meer nog mag worden. Maar dat is wat we doen. Soms moet je de tweede mijl gaan. Nog een andere tekst, zodat ik eigenlijk geen teksten zozeer lees nu, maar Galaten 6 vers 1, ik zie een aantal mensen schrijven, u mag het opschrijven. De ander te hulp komen in zachtmoedigheid. De ander te hulp komen in zachtmoedigheid. Met de gedachte, ja, ik ben eigenlijk niet beter. En een ander kan struikelen. Ik kan ook struikelen. Ik kan in de fout gaan en een ander ook. Maar ik kan het ook. En dan moet ik niet alleen een ander vertellen hoe die het moet doen. Ja, soms wel, maar niet alleen maar dat. Maar dan moet ik te hulp komen. In zachtmoedigheid. Galaten 6 vers 1. Dat is een prachtige tekst. En dan het laatste wat ik wel even wil lezen. Maar dat is een gigantische uitdaging. En ik denk dat die uitdaging wel leeft bij meerdere mensen. Dan ga ik naar Handelingen 4, dus dat mag u meelezen. Handelingen 4, vers 32. Dan gaan we terug naar die eerste gemeente. En natuurlijk is daar de liefde van Christus, die is ook heel, heel rijk aanwezig. En daar kom je in een cultuur, in een situatie die voor ons helemaal ongekend is, maar waarvan ik denk, misschien moeten we daar echt over nadenken en mee bezig zijn en ons afvragen, wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Nu, Handelingen 4, vers 32, dat begint heel bemoedigend. En de menigte van hen, dat was een grote gemeente in Jeruzalem, iedere dag kwamen er mensen tot geloof. Het waren een gemeente van duizenden mensen. En de menigte van hen die tot het geloof gekomen waren, was één van hart en ziel. Nou, dat is al geweldig. Hè? We hebben soms met 100 mensen al moeite ermee, maar grote menigte, één van hart en ziel. En ook niet één zei, dan komt het, dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was. Doch ze hadden alles gemeenschappelijk. En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niet één behoeftig onder hen. Want allen die eigenaars waren van stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van de verkoop en legden die aan de voeten der apostelen. En aan een ieder werd uitgedeeld naar behoefte. Nou ja, dit is een utopie toch, hè? Dit is toch iets wat helemaal nooit meer kan. Nu, in onze westerse wereld is dit heel raar. Hè? Nu, dit bijbelgedeelte is door meerdere, ook hele andere, zeker niet-christelijke filosofen gebruikt. De communisten hebben het zelfs gebruikt, de marxisten. Van dat is eigenlijk, zo moet het zijn. We hebben alles gemeenschappelijk. Niemand heeft nog iets voor zichzelf. En dan alleen de leiders, die hadden vaak heel veel. Veel te veel. Dus het is niet zo gemakkelijk om in de praktijk te brengen. Maar hier, wat hier staat, het is zo indrukwekkend. Dit is een gevolg van de liefde. Mensen geven om elkaar. Ze zien elkaar en ze zien wat de ander nodig heeft. En ze zijn bereid om te geven. Er worden huizen verkocht. Dan moet je toch een man niet aan denken. Die hypotheek is nog niet betaald en dan moet je dan... Nee. Maar toch is dit iets om over na te denken. Wij leven in onze westerse maatschappij in een zeer individualistische maatschappij. We denken aan onszelf. We denken echt alleen maar aan onszelf of vooral aan onszelf. En hier laat de Bijbel iets zien dat die christenen hadden ontdekt hoe ze met elkaar konden leven. Ze hadden oog voor elkaar. Als je oog hebt voor de ander, dan zie je dat die ander iets nodig heeft, wat jij misschien kan geven. Dan ga je minder vastzitten aan alles wat van jou is, van mij is. Dit is een uitdaging. Ik zou hier een uur over kunnen spreken, maar dat ga ik niet meer doen, want ik ga weer teruggeven aan Ronnie. Maar ik hoop dat we iets begrijpen van de liefde is, dat gaat zo ver. Dat gaat ook naar de daad. En in waarheid. We moeten in waarheid. Niet, als u verder leest, dan leest u van Ananias en Safira. Die voelden zich ook wel lekker daar in die eerste gemeente. Maar ze wilden een beetje namaken. Ze wilden iets goeds doen. Een beetje bekend worden. Dus ze dachten, hey, we hebben ook nog iets wat we kunnen verkopen. Ah, en dan worden we weer aangezien als belangrijke mensen. We verkopen iets. Alleen, we houden een deel voor onszelf. Maar we zeggen dat alles voor de gemeente is. Maar je kan God niet bedriegen. En Ananias en Safira, die moeten dat met de dood bekopen. Ter plekke. Dat is nogal wat, hè. Dus je moet ook misschien niet al te vlug verlangen naar tijden zoals die eerste christenen, want dat staat er ook bij. Maar dit was een prachtig beeld van hoe christenen samen in liefde kunnen leven. Wat een uitdagingen zijn er voor ons. Nou, nogmaals, het meeste wat u vandaag gehoord hebt, mag u vergeten, maar denk aan luisteren. En ga luisteren beoefenen. En ga nadenken over hoe kan ik in woord en daad liefde uitdelen. Amen.